Goedenavond.
Ja, hij werkt. Hij werkt.
Gezien mijn gevorderde leeftijd meenden de broeders toch dat het beter was. Of misschien waren het de zusters wel. Dat ik een kruk zou krijgen. Leuk dat jullie er ook zijn. Dat ding heb ik helemaal niet nodig volgens mij, hè? Dus kan ik gewoon een klap geven? Okay. Goedenavond. Wie is hier voor de tweede keer? Oké, dat is mooi. Voordat ik hier kom, eet ik altijd bij een Turks restaurant. En die vragen me helemaal uit wat ik kom doen. Dus ik heb vannacht gezegd, vanavond spreek ik over de toekomst van Israël. Maar de volgende keer over de toekomst van de islam. Nou, daar waren ze buitengewoon in geïnteresseerd. En er zijn hier veel moslims in de omgeving. Dus dat kan nog wat worden de volgende keer. Er is heel veel interesse. Ik merk dat ook op allerlei plaatsen. Ook onder moslims zelf. Maar goed, we hebben het nu vanavond over iets heel anders. Over de toekomst van Israël. Ik dacht eerst dat ik nog naar een Israëlisch restaurant gaan daarvoor. Maar dit was toch het dichtste bij. Ik ga met u lezen uit het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 24. Matteüs 24. Ik lees uit de Telos-vertaling, maar u mag in elke denkbare vertaling meelezen. Ik lees vanaf vers 15. De vorige keer hebben we het onder andere over vers 14 gehad. En nu lees ik Matteüs 24 vanaf vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten. Laat dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Laat hij die op het dak is, niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen. En laat hij die op het veld is, niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen. Wee echter de zwangeren en de zogenden in die dagen. En bid dat uw vlucht niet 's winters of op Sabbat gebeurt. Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geenszins meer zal komen. En als die dagen niet werden verkort, zou geen enkel vlees behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. Vers 29. Terstond nu, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. En dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen verzamelen uit de vier windstreken van de uitersten van de hemelen tot de andere uitersten daarvan. Leert u van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Vers 36. Van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de zoon niet, behalve de vader alleen. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uithuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging en zij het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Tot zover lezen wij. Dit is een schriftgedeelte dat altijd al voor heel wat discussies heeft gezorgd. Probeer u even in te denken wat hier gebeurt. Het allerbelangrijkste wat de Heer Jezus hier vertelt in deze reden der laatste dingen, zoals die door ons genoemd wordt, de reden over de toekomst, over de eindtijd. Het allerbelangrijkste is de vermelding van zijn wederkomst. We hebben het niet eens allemaal gelezen, maar in vers 27 begint dat al. Zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. We hebben het gelezen in vers 30, dat zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. We hebben het gelezen in vers 37, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn, enzovoort. En dat zijn nog niet eens alle keren. Dus het is heel belangrijk. Het gaat hier over de wederkomst. Maar de omstandigheden waaronder dat zal plaatsvinden, zijn nogal verbazingwekkend. Hij veronderstelt als bekend dat Israël in zijn land zal zijn. Dat Israël dan in grote nood zal komen, een grote verdrukking. Ik breng dat in verband met Jeremia 30, vers 7. Er zal een tijd van benauwdheid over Jacob komen. Jacob is gewoon een ander woord voor Israël. En die tijd van de benauwdheid, die wordt meermalen in de profetieën van het Oude Testament genoemd. En ook in het Nieuwe Testament, in Openbaring 7, maar ook hier en in de parallelplaats in Marcus wordt gesproken over die grote verdrukking. En die zal zo erg zijn dat Israël hier opgeroepen wordt om degenen die in Judea zijn, om te vluchten naar de bergen. Een schuilplaats te zoeken voor die verschrikking die over hen heen komt. Het is ook echt een Joodse situatie. Er wordt gezegd, bid dat uw vlucht niet op de Sabbat valt. Er is geen sprake van zondagsonderhouding hier. Het is een situatie zoals je die mag verwachten in Israël, waar de Sabbat gevierd wordt en niet de zondag. Het verbazingwekkende nu is dit. De Heer Jezus spreekt over zijn wederkomst en veronderstelt daarbij Israël in zijn eigen land, alsof ze nooit zijn weg geweest, met alle omstandigheden die daarbij horen. Bovendien is er sprake van een tempel. Die wordt hier genoemd de heilige plaats. En daarin zal een gruwel der verwoesting worden opgericht. Nou, dat is een uitdrukking die we kennen uit het boek Daniël. Wordt daar verschillende malen over gesproken. In hoofdstuk 9, hoofdstuk 11, hoofdstuk 12. Over die gruwel der verwoesting. Een gruwel is een afgodsbeeld. De gruwelen, dat zijn de afgoden in het Oude Testament. En een gruwel der verwoesting is een afgodsbeeld dat verwoesting brengt over Israël, over deze tempel. Je zou zeggen, dat is de situatie die er was in de tijd van de Heer Jezus zelf. De tempel stond er nog. Maar hij spreekt over zijn spoedige wederkomst. Nou, wat moeten we hier nou mee aan? Er zijn allerlei oplossingen geboden. De eerste oplossing, die wijzen we allemaal meteen van de hand, anders was u hier niet gekomen. En dat is dat de Heer Jezus zich gewoon vergist heeft. De bekende Albert Schweitzer, die niet alleen medicus en organist was, maar ook nog eens een keer theoloog. Die zei, Jezus dacht dat hij spoedig zou terugkomen, maar heeft zich gewoon vergist. Nou, die optie wijzen wij meteen van de hand. Zo gaan wij hier althans niet met de schrift om. We nemen wat hier staat serieus, hij heeft zich niet vergist. Blijft dan wel de vraag, hoe moeten we dit dan uitleggen? Nou, gewoonlijk is de oplossing die men gegeven heeft deze, dat men zegt, het gaat hier in feite over het jaar 70. Toen de Romeinen de stad Jeruzalem hebben ingenomen en de stad en de tempel hebben verwoest. En daarmee hebben katholieken en protestanten in het algemeen zich tevreden gesteld. Die verwijzingen naar de wederkomst zijn dan een beetje lastig. Maar de Heer Jezus maakt hier kennelijk vanuit het jaar 70 een geweldige sprong naar de eindtijd en naar zijn wederkomst. Deze uitleg heeft nogal wat moeilijkheden. In de eerste plaats in het jaar 70 was er inderdaad nog een tempel, maar daar stond helemaal geen gruwel der verwoesting in. Geen afgodsbeeld. Men heeft zich in allerlei bochten gewrongen om er toch nog iets van te maken, maar dat doet allemaal zeer gekunsteld aan. De realiteit is, er stond daar niet zo'n gruwel der verwoesting als er stond twee eeuwen eerder. Toen de koning van Syrië, waaronder Israël toen viel, een afgodsbeeld in de toenmalige tempel zette, of dat was dezelfde tempel, en daarin, dat was een afgodsbeeld van de god Zeus. En er werden varkens geslacht op het altaar. En de Joden werden overgehaald om deze afgoden te komen aanbidden en dat soort offers te brengen. Dat was een gruwel der verwoesting. En het boek Daniël maakt duidelijk dat in de eindtijd dat weer zal gebeuren. Maar in het jaar 70 was er geen gruwel der verwoesting. Groot probleem. Bovendien, die verwijzingen naar de wederkomst, die bungelen er dan wel een beetje bij. Als je leest wat hier staat, dan krijg je de stellige indruk dat die grote verdrukking waarover gesproken wordt, eindigt met die wederkomst. Er wordt een eind gemaakt aan die verdrukking over Israël door de verschijning van de Zoon des Mensen. Nou, dat gebeurde natuurlijk in het jaar 70 helemaal niet. Dus om daar nou ineens eventjes bijna 2000 jaar tussen te zetten, is wel zeer geforceerd. Dat heeft ertoe geleid dat er mensen waren die nog weer met een derde oplossing kwamen. En die zeiden, dit gaat wel over het jaar 70, maar toen heeft ook die komst van Jezus plaatsgevonden. Daar hebben we allemaal niks van gemerkt. En die zeggen dus ook rustig dat er geen wederkomst meer te verwachten valt, want die is al in het jaar 70 geweest. En dat moet dan hier aan de hand daarvan worden bewezen. Nou, die oplossing heeft niet te veel populariteit weten te verzamelen en ook om begrijpelijke redenen. Nou, daar zitten we dan. Wat is dat probleem eigenlijk? Waarom maakt men het zo moeilijk? Waarom zou het niet gewoon zo kunnen zijn, als je dat zo leest, dat het hier gaat over de eindtijd, over de tijd kort voor de wederkomst van de Heer Jezus, wanneer Israël weer in zijn land zal zijn? Er zal zelfs een tempel zijn waarin de antichrist zich neerzet. 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De antichrist zet zich in die tempel en laat zich als godheid aanbidden. Je vindt dat ook in Openbaring 13 beschreven. Wat is daar allemaal zo problematisch aan? En dan maakt Christus een einde aan die grote verdrukking door zijn komst met de wolken des hemels. Zo zou je dat lezen, en zo lees ik het ook, als je dit zo tot je laat komen zonder al te veel moeilijkheden op te werpen. Maar komen die moeilijkheden dan toch vandaan? Die komen door wat wij aanduiden als de vervangingstheologie. Dat is geen officiële theologische titel. We noemen dat in de theologie wel eens het supersessionisme. Mag u meteen weer vergeten. Vervangingstheologie is veel duidelijker. Die theologie die houdt in dat Israël is superseded, zoals de Engelsen zeggen, daar komt dat supersessionisme vandaan, door de kerk. Oftewel, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou, de fijnslijpers die zeggen, nee, zo moet je dat niet zeggen, die is niet in de plaats van Israël gekomen. Het is nog steeds Israël. Alleen, van het oorspronkelijke Israël, dus het letterlijke, het etnische Israël, hebben verreweg de meesten de Messias niet willen aannemen. Maar al die gelovigen uit de volkeren, die zijn erbij gekomen, maar in wezen, ook al is de verhouding dan totaal anders geworden, minder dan 1% is nu nog Joods. En meer dan 99% zijn mensen uit de volkeren, maar dat verandert niets aan het principe, dit is nog steeds datzelfde Israël van het Oude Testament. Alleen dat is zo'n vergeestelijkte uitleg, dat er dan van een letterlijke toepassing van de oud-testamentische profetieën helemaal geen sprake is. En een dergelijke opvatting, wat we dus noemen vervangingstheologie, gaat dan ook altijd gepaard met een vergeestelijking van de profetie. Ik weet nog als klein jongetje dat ik me zat te vervelen onder de preek, dat gebeurt wel vaker met kleine jongetjes, en dat ik toen uit de boekenkast in het kerkgebouw een oude Statenbijbel had getrokken. Niet met alle kanttekeningen, maar wel met de opschriften boven de hoofdstuk. En ik zat daar doorheen te bladeren, Jesaja, Jeremia enzovoort. En toen zag ik dat er elke keer boven stond, boven die hoofdstukken, de kerk dit en de kerk dat en de kerk zus en de kerk zo. En ik las in die hoofdstukken en ik kon het hele woord kerk niet terugvinden. Het ging er over Israël, over Juda, over Jeruzalem. En ik dacht, hoe kan dat nou toch? Nou, je weet, uit dat soort vragen wordt nader onderzoek geboren. Tenminste wel als je een onderzoekend mannetje bent zoals ik was. En de problemen werden pas opgelost toen mijn grootmoeder mij, toen ik 11 jaar geworden was, een profetische handleiding verstrekte waar die dingen allemaal werden uitgelegd. En daar werd radicaal afgerekend met al die opschriften in de Statenvertaling die allemaal vertelden dat het daar over de kerk ging. En tot mijn grote verbazing ontdekte ik toen ik in dat boekje van mijn grootmoeder las, dat ik gewoon, als er Israël stond, mocht blijven geloven dat het over Israël ging. Je moet er maar opkomen. Als er stond Jeruzalem, dan ging dat gewoon over Jeruzalem. Stond er Juda, dan ging dat gewoon over Juda. Ah, dat was toch wel een hele bijzondere ontdekking. Nou, dat ben ik dan verder gaan bestuderen. Ik heb al die profetieën, toen was ik alweer een jaar of wat ouder, al die profetieën gaan rubriceren om te proberen. En ik ging daar nog meer boeken over lezen. Maar ja, toen ik ouder werd, kwam wel de vraag op, hoe kwamen die theologen dan ooit op het idee om te denken dat het daar over de kerk gaat, terwijl iedereen kan zien dat het daar gaat over Israël en over Juda en over Jeruzalem, en dat is gewoon allemaal letterlijk. En toen ontdekte ik dat in de eerste drie eeuwen daar eigenlijk ook niet veel verschil van mening over was. Alle theologen die geschrift hebben nagelaten waren toen aanhangers van het duizendjarig rijk. Ze zagen uit naar de spoedige komst van Christus. Dan zou ook Israël uit zijn ellende verlost worden en dan zou de messiaanse regering van Jezus Christus aanvangen. Nou, daar gaan we het verderop in de serie ook nog over hebben. Dat was heel gewoon. We leefden nu in een tijd van veel verdrukkingen. De Romeinse onderdrukking was van kolossale omvang. En dat veranderde allemaal in de vierde eeuw, toen keizer Constantijn de Grote het christendom aannam. En verderop in die eeuw, in 380, werd het christendom, beter gezegd het Rooms-Katholicisme, de officiële godsdienst van het Romeinse Rijk. De zaken waren totaal omgekeerd. De christenen leefden niet meer in verdrukking. De christenen konden verlicht ademhalen. Vrede en gerechtigheid waren aangebroken, onder leiding van twee christenen. De een was de keizer en de andere was de paus. Die paus was toen nog niet zo geprononceerd, maar later kreeg hij steeds meer macht en op een bepaald moment zelfs meer dan de keizer. Nou, die strijd is altijd maar voortgegaan. Maar in elk geval, het leek net alsof het Messiaanse Rijk al was aangebroken en dat begon men ook te onderwijzen. We leven al in het duizendjarig Rijk. En ergens aan het einde van de geschiedenis, en dat is natuurlijk per definitie ver weg, dan komt de nieuwe hemel, dan is de wederkomst van Christus, en dan vindt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die komen dan, die zullen dan aanbreken. Maar intussen leven wij al in het vrederijk. Nou, je kunt wel voorstellen wat de gevolgen daarvan waren. In de eerste plaats, de verwachting van de wederkomst, die werd tot een nulpunt teruggebracht. Officieel beleed men dat nog, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat was per definitie heel ver weg, want het was pas aan het einde van de tijden. Ten tweede ontstond daarbij de gedachte, maar luister eens, als dit het Messiaanse Rijk is, wat is het middelpunt van dit Rijk? Niet Israël. Israël heeft niks meer in te brengen. Israël is zelfs verstrooid over de volkeren. Ze hebben hun eigen land verloren. Nee, de kerk. Met als middelpunt Rome, waar de keizer zetelt en waar de paus zetelt. Maar wacht even, maar als dat zo is, dan is dus de kerk het eigenlijke volk van God. En Israël heeft afgedaan. Bovendien ging men zichzelf steeds meer wijsmaken dat alle Joden toch min of meer verantwoordelijk waren voor de dood van Jezus. Alsof het de Joden waren die hem gekruisigd hebben in plaats van de Romeinen. En zo gingen een aantal dingen bij elkaar komen. De letterlijke profetieën over Israël die hebben afgedaan. Israël heeft immers de Messias verworpen over de 99%. Bovendien zijn ze verstrooid onder de volkeren. Ze zijn onder het oordeel van God gekomen. Terwijl de kerk zegevierend, althans zeker in Rome, het eigenlijke hart vormt van dat Romeinse Rijk, van dat Messiaanse Rijk, waarin Christus regeert door middel van de keizer en de paus. Men ging de Joden dus ook steeds meer beschouwen als moordenaars. Men noemde hen zelfs godsmoordenaars, want Jezus is niet alleen mens, maar ook God. Dus ze hadden eigenlijk God vermoord. De profetieën waren overgeheveld van Israël op die kerk. Kijk maar, de kerk, daarop rustte duidelijk de zegen van God. En op Israël niet. Israël werd verstrooid onder de volkeren en had veel te lijden. Dat gebeurde dan vooral van de kant van de kerk zelf. Maar goed, dat was de situatie. Israël was bovendien erg irritant. Want elke keer als de kerk riep, wij zijn het Israël van het nieuwe verbond, dan riepen de Joden, ho ho, wij zijn er ook nog. Wij zijn Israël. Nou, dat was zo irritant. Het duurde niet lang. Het Romeinse Rijk was nog maar net begonnen toen een heel belangrijk concilie plaatsvond in 325. In Nicea, in de tegenwoordige West-Turkije. De vervolgingen waren net voorbij, vanaf 313. Dus het is 12 jaar later. De keizer Constantijn was de voorzitter daar. En op dat concilie van Nicea is de geloofsbelijdenis van Nicea vastgesteld. Dat is allemaal heel mooi en heel positief. Maar tijdens dat concilie werden ook de eerste negatieve besluiten genomen over Israël. De eerste onderdrukkende maatregelen die gericht waren tegen het Joodse volk. Daar begon de onderdrukking van Israël. Niet van de kant van de heidenen, van de Babyloniërs of de Egyptenaren. Maar Israël heeft nooit zoveel geleden als van de kant van de zogenaamde christelijke kerk. Dat mag wel eens duidelijk gezegd worden. De middeleeuwen zijn vol van de meest grove wandaden die tegen Israël zijn bedreven. Nederland lijkt een beetje een uitzondering. Hier zijn de Joden nooit massaal verdreven. Integendeel, toen ze verdreven waren uit Spanje, werden ze hier hartelijk welkom geheten. Maar dat was niet vanwege de gereformeerde dominees. Die waren net zo fel tegen de Joden. Maar dat was veel meer dankzij de rekkelijke regenten. En want die regenten die dachten in de eerste plaats aan de portemonnee. Je weet, het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, dat is zijn portemonnee. En als de koopman en de dominee en een rechtgeaarde Hollander met elkaar in conflict komen, dan wint meestal de koopman. Dus de Joden werden hier hartelijk welkom geheten en die hebben ook enorm bijgedragen tot de groei en bloei, met name van een stad als Amsterdam natuurlijk, maar ook eigenlijk van Holland, van West-Nederland in het algemeen. Maar dat was niet om principiële redenen. En dominee Abraham de Koster uit die tijd heeft de meest verschrikkelijke dingen over de Joden geschreven. En dat was eigenlijk ook wel de algemene houding. Nou, ik maak een grote sprong, want toen kwam in de 16e eeuw de reformatie. Aanvankelijk was Luther niet negatief tegenover de Joden. Hij verkeerde in dezelfde verwachting die Mohammed veel eerder gehad had. Als ze maar eenmaal horen welke waarheden ik te verkondigen heb, dan krijg ik de Joden ook mee. Dat dacht Mohammed. Hij vergiste zich. En Luther dacht het ook. Hij vergiste zich. En kort voor zijn sterven schreef Luther in 1543 twee afschuwelijke boeken tegen de Joden. Waarin ook openlijk werd opgeroepen tegen geweld. Als u denkt dat moslims zo gewelddadig zijn, lees dan maar eens die twee boeken van Luther. Waarin opgeroepen wordt synagogen te verbranden, talmoeds te verbranden, Joden te verdrijven en de meest verschrikkelijke dingen. Juist van de week las ik dat er een lange verklaring is gekomen van de Lutherse kerk in Duitsland. Moest voorstellen, na zoveel eeuwen, dus bijna 500 jaar later, waarin ze excuus aanbieden voor deze verschrikkelijke geschriften. Calvin was veel gematigder, maar ook hij heeft lelijke dingen geschreven over de Joden. Eigenlijk was dat tamelijk algemeen. Het is niet dat zij nou uitzonderlijk waren. Over de hele linie waren dat soort geluiden te vinden. De Joden waren niet langer Gods volk. Dat waren wij. Bovendien ze hadden Jezus vermoord, et cetera. Of je nou katholiek was of protestants, die geluiden bleven gehoord. Maar aan het einde van diezelfde 16e eeuw, en vooral in de 17e eeuw, gebeurde er iets heel moois. Dat niet zo erg bekend is, maar het is goed dat ik het hier verteld word. En dat is dat een aantal predikanten, gereformeerde predikanten, nou ja, alles wat protestant was, was toen gereformeerd. En alles wat gereformeerd was, behalve de doopsgezinden. En in de 17e eeuw kregen ook nog de remonstranten erbij, maar dat waren minderheidjes. Dus in het algemeen wat protestant was, was gereformeerd. En een aantal van die gereformeerde predikanten, ik noem Theodorus van der Groe, Wilhelmus aan Praag, dat waren mensen die hun ogen uitwreven en die profetieën in het Oude Testament nog eens gingen doorleggen. En die zeiden, dat is toch verbazingwekkend. Hoe zijn we er toch ooit toe gekomen om dat allemaal te vergeestelijken? Dit klopt helemaal niet. Dit gaat over Israël. Als God zegt, en dat begint al in Deuteronomium 30. Als God zegt, ik zal jullie, als jullie niet mijn wetten gehoorzamen, zal ik jullie verdrijven uit het land. Maar als jullie tot bekering zullen komen, dan zal ik jullie terugbrengen en herstellen in ditzelfde land. En dat is maar één voorbeeld uit heel velen. Hadden traditioneel de theologen dat toegepast op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat was dan lekker om je daarvan af te maken. Want in werkelijkheid betrof dat alleen maar de twee stammen. En betrof dat alleen nog maar een heel klein gedeelte van die twee stammen. Het gros van de Joden bleef achter. En al die heerlijke herstelprofetieën, die werden dan toegepast op die terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Waarbij men bovendien nog eens vergat dat die herstelprofetieën in het Oude Testament onveranderlijk verbonden worden met de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Nou, iedereen weet dat dat in de 6e eeuw voor Christus, toen de Joden terugkeerden uit Babel, helemaal niet gebeurd is. En die gereformeerde predikanten van de 17e, eind 16e, 17e en 18e eeuw, die zeiden, maar wacht eventjes, dat volk dat door de Heere God is weggestuurd, dat is het volk dat ook weer hersteld wordt. Dat moet je letterlijk nemen. Dat zijn niet alle gereformeerde predikanten, maar wel een aantal die tot op de dag van vandaag zeer in ere worden gehouden. En die letterlijk zeiden, die profetieën die zullen vervuld worden. Israël zal ooit weer terugkeren naar zijn land. En daar een eigen samenleving opbouwen. En daar zullen ze zijn als Christus terugkomt. Dat zagen ze niet alleen in Matteüs 24. Dat zagen ze ook in een heleboel profetieën van het Oude Testament. Tijd van verdrukking, een tijd van terugkeer van Israël. Maar dan, op het dieptepunt van hun ellende, dan zal de Messias terugkeren. Dat hebben ze over geschreven. Merkwaardig daarbij is dat hun antisemitische houding tegenover de Joden van hun tijd in het algemeen niet erg beïnvloedde. Want immers de Joden van hun tijd, ja, die hadden nog steeds een deksel op het aangezicht en die begrepen er nog steeds niets van en die verwierpen Jezus nog steeds. Dus er waren bij bijvoorbeeld Johannes Fruitier, naar wie een beroemde Revo-school in Apeldoorn gesticht genoemd is. Johannes Fruitier, die was nogal antisemitisch naar de Joden van zijn tijd, maar hij schreef tegelijkertijd dat hij de profetieën letterlijk nam en geloofde in de terugkeer van Israël naar het beloofde land. En daar zouden zij zijn als de Messias zou verschijnen. Precies zoals we dat straks gelezen hebben in Matteüs 24. Over de eindtijd. Weet u nog wat ik de vorige keer zei? Over het einde. Wanneer is het einde van deze eeuw? De voleinding van de eeuw, vragen de discipelen in vers 3. Dat is niet letterlijk de eeuw waarin ze leefden. Maar dat is eeuw betekent hier tijdvak. De tegenwoordige eeuw, dat is de eeuw die voorafgaat aan de komst van de Messias. Dat is al een oud-Joods rabbijns begrip. En de toekomstige eeuw, dat is het Messiaanse Rijk. Hoe zal de tegenwoordige eeuw aan zijn einde komen? En de Heer Jezus geeft erop een heel duidelijk antwoord. Dat gebeurt bij de komst van de Zoon des Mensen met de wolken des hemels. En dan zal Israël in zijn land zijn. En een verschrikkelijk zware periode doormaken. En dan zal er een gruwel der verwoesting staan. In de tempel. En de massa van de Joden zal zich daarvoor buigen. Net zoals dat in de tweede eeuw voor Christus gebeurt. En die dominees die zagen dat, die gingen dat beschrijven. Een aantal jaren geleden heeft een hervormd predikant daarover een hele dikke dissertatie geschreven. Dominee Theo van Kampen. En dat boek heet Gans Israël. Het is ook gewoon als handelsuitgave te verkrijgen. En voor mij was het heel belangrijk, want ik dacht eigenlijk dat dat inzicht pas in de 19e eeuw begon door te breken. Toen is het inderdaad massaal gebeurd. Maar uit dat boek bleek dat het al in de 17e en de 18e eeuw bij een aantal mensen in Nederland, maar ook in andere landen, dat inzicht begon door te breken. God heeft nog een plan met Israël. Hoe zit dat nou verhield tot de kerk en of wij nou het ware Israël waren of niet? Dat was natuurlijk ook erg moeilijk. Want dat helemaal los van elkaar te maken, ja, daar zouden ze eigenlijk niet meer echt gereformeerd geweest zijn. Dus uiteindelijk zal dan toch ook diegene uit Israël die behouden worden dan bij de kerk gevoegd worden. Maar dat kan me allemaal niet zoveel schelen. Wat belangrijk is, is dat ze weer gingen geloven in de letterlijke vervulling van deze profetie. En in de 19e eeuw gebeurde dat nog op veel massalere wijze. We hebben toen in Nederland het Revij gehad. Met name in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Maar ook meer op het platteland, maar veel minder, was vooral eigenlijk iets onder de hogere standen in die verschillende steden. Maar het heeft ook intellectueel heel veel met zich meegebracht. Bij Willem Bilderdijk, de vader van het Revij, maar ook bij iemand als Isaac da Costa, notabene zelf een bekeerde Jood, begonnen die inzichten door te brengen. Ik heb in mijn boekenkast een boek uit 1866. Geschreven door Herman Cornelis Voorhoeven. Waarin hij precies beschrijft hoe hij denkt dat het profetisch woord in vervulling gaat. Israël, zegt hij, zal op een bepaald moment onder de sturende hand van God terugkeren naar het beloofde land. Ze zullen nog niet tot geloof gekomen zijn. En ze zullen daar een samenleving opbouwen, een eigen staat ontwikkelen. En als dat eenmaal op gang gekomen is, dan zal daar onder hun een gelovig overblijfsel gevormd worden. Dat woord overblijfsel dat vind je in de Statenvertaling bijvoorbeeld in Jesaja 10. Een overblijfsel zal zich bekeren. Shar Yashuv heet dat in het Hebreeuws en zo noemde Jesaja ook een van zijn zoontjes. Lijkt me geen naam voor een ventje, maar toe maar. Een overblijfsel zal terug. En dat beschreef hij allemaal haarfijn. Met allerlei details. 1866, weet je toch even om denken dat Israël toen deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Dat er toen geen sprake van was dat Joden daar een zelfstandige staat zouden kunnen gaan stichten. Dan trokken die broeders, of ze nou evangelisch waren of gereformeerd, geen fluit van aan. Ze zeiden, het staat in de Bijbel, dus het gaat gebeuren. Kijk, dat nu heel veel gereformeerden het ook beginnen te zien, dan zeg ik altijd tegen hen, geen kunst. Het is nu allemaal bezig in vervulling te gaan. Als je het nou nog niet ziet, dan weet ik niet. Dan moet je toch eens je ogen laten nakijken. Maar in die tijd, en ook die gereformeerde predikanten in de eeuwen daarvoor, dat vind ik fenomenaal. Die christen hadden het al door voordat bijvoorbeeld de zionistische beweging opkwam. Want die kwam pas zo rond 1890 op, Theodor Herzl en zijn kornuit. En Theodor Herzl is interessant omdat het nou juist eigenlijk een volstrekt ongelovige Jood was. In de eerste instantie, precies zoals die oude Bijbeluitleggers dat hadden gezegd, is Israël in ongeloof opgericht. Dat waren communisten en socialisten die daar de basis hebben gelegd. Dat is heel frappant. De grote omkeer vond plaats in de Eerste Wereldoorlog. Toen het Ottomaanse Rijk in elkaar viel en de Britten het gezag kregen over Palestina, zoals dat heet. In 1917. En dat is toen generaal Allenby Jeruzalem binnentrok als overwinnaar. En internationaal werd besloten dat dat gebied mandaat van de Britten zou zijn totdat er een oplossing voor gevonden was. Want intussen hadden de Joden daar al geweldige dorpen en nederzettingen opgebouwd en het land ontgonnen. Het was totaal verarmd en uitgemergeld land. Er was geen enkel initiatief bij de Palestijnen. Die konden ook niet veel initiatief ontplooien. Want het land was in de handen van grootgrondbezitters. Dat waren allemaal vriendjes van die Ottomaanse Turken geweest. Dus het was een hele uitgebluste bevolking. En de Joden hebben daar tegen heel veel geld land gekocht en daar, dat land zijn ze gaan ontginnen. Maar dat gaf ook veel spanning ten opzichte van de Palestijnen. Dus de moeilijkheden die waren toen al aan het groeien. En ik zou je verzekeren, ondanks dat Lord Balfour, een Engelse minister, een verklaring uitgaf dat er ruimte moest zijn voor een Joods thuisland voor de Palestijnen, dat was heel bijzonder, was het naar de mens gesproken toch eigenlijk ondenkbaar. Er was nog een andere oorlog voor nodig. De Eerste Oorlog, de Eerste Wereldoorlog, bracht Israël, bevrijdde het land Palestina uit de Ottomaanse handen. Westerse christenen kregen er zeggenschap over. Maar er was een tweede oorlog voor nodig met die afschuwelijke holocaust. Ik bedoel puur menselijk gesproken. Voordat de volken bereid waren Israël dat thuisland ook inderdaad te gunnen. Dat is een finaal wonder. Het is nu november, toen was het november 1947 in de vergadering van de Verenigde Naties. Eigenlijk dachten velen dat het niet zou lukken, maar er was inderdaad een ruime meerderheid van landen die ervoor stemden dat het land verdeeld zou worden, een verdelingsplan. Het zou verdeeld worden onder Joden en Palestijnen en dat land is met meerderheid aangenomen. De Joden hebben daar onmiddellijk gebruik van gemaakt en die hebben binnen enkele maanden de Joodse staat uitgeroepen. Ik denk dat menige verstandige Palestijn zich de haren uit zijn hoofd getrokken heeft dat ze datzelfde niet gedaan hadden. Want hoe konden dat volgens dat verdelingsplan even goed doen? Hadden we nu al dat gezeur niet gehad. Waarom deden ze dat niet? Omdat, en dan komt de islam op de proppen, waar we het de volgende keer meer over gaan hebben, maar dit was onacceptabel dat daar een Joodse staat kwam op land dat 1300 jaar van Allah was geweest. De Arabieren zouden de Palestijnen finaal verhinderd hebben hun eigen staat daar te stichten. Nee, de Joden moesten verdreven worden. Dat was de boodschap. Heel veel Palestijnen zijn toen gevlucht, wat helemaal niet nodig was geweest. En hun nakomelingen zitten nog steeds in Palestijnse vluchtelingenkampen in de omliggende landen, puur voor politieke redenen. Ze zijn geweigerd om ooit te integreren in die samenlevingen. Ze worden daar als een uithangbord gebruikt. Het is een en al politiek. Maar in elk geval, de Joodse staat is er gekomen. Wat die oude gereformeerde dominees gewoon in hun Bijbel gelezen hadden, en wat heel wat evangelische bijbelleraren in de 19e eeuw ook scherp gingen zien, wereldwijd, trouwens begon zelfs in de katholieke kerk, maar over de hele linie, dat is in de 20e eeuw in vervulling. En wij staan erbij en kijken ernaar. Want het is wonderlijk in onze ogen. Natuurlijk, de diehards onder de gereformeerde theologen, die nog vurig aanhangers waren van de vervangingstheologie en van een letterlijke vervulling van de profetieën, niets wilden weten, die zeiden, die oprichting van de staat Israël heeft met de profetieën helemaal niks te maken. Een van hen schreef zelfs, de oprichting van de staat Israël heeft net zo weinig te maken met de profetieën als de oprichting van de staat België in 1830. Het is mooi voor de Joden dat het bestaat. Het is fijn dat ze nou na de Holocaust een eigen thuisland hebben, maar met de profetieën heeft het niks te maken. En er waren verschillende die zo schreven. Die stemmen zijn intussen al redelijk verstomd, want ja, het is natuurlijk wel wonderbaarlijk wat daar gebeurt. Daar gebeuren complete wonderen. Dat hele kleine landje werd al in 1948 aangevallen door alle omliggende landen. Met een reusachtige meerderheid. Onvoorstelbaar. De stad Tzfat in het noorden van Israël werd door 7000 Arabieren aangevallen. En er waren 20 jongeren van 18, 19, 20, 21... 20 jongeren die stad hebben verdedigd tegen die 7000. En dat is maar één voorbeeld uit heel veel. U zou eens het boek moeten lezen, The Source, oftewel de bron van James Michener, over de geschiedenis van het Joodse volk, die ook daarover uitvoerig schrijft. En zo is het ook gebeurd in 1967... bij de Zesdaagse Oorlog, toen ik student was en nog bloed heb mogen geven voor die Israëlische soldaten. Vandaag zou dat ondenkbaar zijn. Vandaag zouden de Nederlanders bloed geven voor die arme, arme, onderdrukte Palestijnen. In 1973, de Yom Kippur-oorlog. Nederlandse christenen zaten toen nog aan het radiotoestel, televisie, hadden mensen nog niet zoveel, gekluisterd om te horen hoe dat afliep. Al bij de Yom Kippur-oorlog spande het al. Maar Israël is er elke keer weer uitgekomen. En vandaag zijn er maar weinig landen die zich verbeelden dat ze Israël inderdaad ooit zouden kunnen vernietigen. Khamenei in Iran beweert het nog steeds. En natuurlijk zijn er altijd nog fanatiekelingen die dat nog steeds beweren. Maar de staat Israël is een wonder. Het kan er niet zijn, het is het toch. Nog nooit is dat gebeurd. In de hele wereldgeschiedenis. Dat een volk ten eerste zijn identiteit heeft weten vast te houden door de eeuwen heen. Er zijn zoveel volkeren geweest, wat hadden we in Nederland allemaal niet. De Batavieren en de Kaninefaten en weet ik het allemaal. Waar zijn ze allemaal gebleven, opgegaan in de geschiedenis? Wie zijn er vandaag de Babyloniërs? Wie zijn de Assyriërs? Opgegaan in de geschiedenis. En de Joden zijn er nog steeds. En datzelfde volk dat destijds uit zijn eigen land verdreven is door hun eigen schuld, zeer zeker, en dat zullen de rabbijnen ook al hebben ze ook altijd erkend. Maar datzelfde volk komt vandaag weer terug en vestigt een staat in een oude grondgebied dat ze bijna 2000 jaar geleden verlaten hebben. Zoiets is nog nooit zo. Dus ik zeg inderdaad, je moet wel van ijzer en staal zijn als je zegt, dit heeft niets met het profetisch woord te maken. Een rabbijn zei eens een keer tegen me, ja Willem, het zou theoretisch kunnen zijn dat ze alsnog de zee ingedreven worden en dat de profetieën pas over 1000 jaar in vervulling gaan. En dat dit nog maar voorlopig is en dat dan de definitieve vervulling komt. Maar ik zei tegen hem, ik zei, dat komt omdat jij niet een heleboel andere tekenen van de eindtijd kent. Daar heb ik u de vorige keer over gesproken. tekenen die te maken hebben met de toekomst van de kerk. En alles bij elkaar genomen zeggen we, nee. Dit volk Israël wordt niet de zee ingedreven. In het boek van 1866 staat nog iets heel boeiend. En dat is de vorming van dat overblijfsel. En dat is heel merkwaardig. 30 jaar geleden, zeg maar, 35 jaar geleden, ik moet elke 5 jaar dat getal even aanpassen. 35 jaar geleden was er nog geen Messias beleidende Jood. Het verschijnsel bestond nog. Het zal in die tijd zijn geweest dat ik er voor het eerst van hoorde in Nederland. Dat waren mensen die geloofden in de Heer Jezus, ze noemden hem Yeshua. Dat hij hun verlosser en heer was, dat hij de Messias was van Israël. Zover en zo goed. Maar ze wilden zich geen christenen noemen. Ze weigerden ook hem Jezus te noemen. Ze sloten zich niet aan, ze vormden hun eigen gemeenschappen en ze leefden helemaal als orthodoxe Jood. Nou, ik weet nu dat ik daar zelf een beetje verontwaardigd over was. Dat was zo totaal nieuw. Het is heel voorzichtig begonnen aan het einde van de 19e eeuw. In de 20e eeuw gaat het dan een beetje groeien, maar het gaat eigenlijk pas echt groeien na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk pas na de staat Israël. Eigenlijk pas na de verovering van Oost-Jeruzalem, 1967. Dan ontstaat wat intussen al een vertrouwd verschijnsel is geworden, het Messiaanse Jodendom. Daarmee bedoelen we Joden die geloven dat Jezus de Messias is, maar die zich niet aansluiten bij christelijke kerken. Dat doen Hebreeuwse christenen, die doen dat wel. Dat is een groot verschil. Hebreeuwse christenen zijn gewoon gereformeerd, lutheraan, katholiek, evangelie, whatever. Nee, dit zijn Messiasbeleidende Joden. Ze zijn in de eerste plaats Joden. Ze zijn dus met een geel stoplicht. Weet je wat dat betekent? Stoppen. En dan wacht je een tijdje en zeg ik tenzij dat je zo dichtbij bent dat je niet meer het stoppen kan. Nou, zo is het hier ook. Ze zijn in de eerste plaats Joden. En dan wacht je een tijdje en dan zeg je, maar het zijn Joden die door de vervulling van hun Jodendom zijn gekomen doordat ze hebben ingezien dat Jezus de Messias van Israël is. En dat niet alleen hij is, ook hun heiland en hun heer. Nou, intussen ben ik door en door vertrouwd met dat verschijnsel, want het is al lang geleden. Ik heb alle typen van Messiaanse gemeenten in Israël bezocht, ongeveer van uiterst rechts. Die leven dus helemaal zoals ultra-orthodoxe Joden. Als daar een Jood binnenkomt, merkt hij ook geen verschil, totdat de preek begint en dan rent hij gillend naar buiten. En aan de andere kant, Messiasbeleidende Joden die niet verschillen van een doorsnee evangelische gemeente. Behalve dan dat ze op zaterdag bij elkaar komen. En alles daartussenin. Wat dat betreft zijn het net mensen, of christenen, met een enorme verscheidenheid. Maar ze leven als Joden. De een meer en de ander minder. Daar hebben ze verschillende meningen over. Maar dat hebben de Joden onder elkaar ook. Er zijn ook een vele, vele stromingen uit elkaar gevallen. Ik bedoel de orthodoxe Joden. En ze geloven in die merkwaardige vorming van het overblijfsel dat Israël. Sommigen zeggen het zijn er maar 5000. Anderen zeggen het zijn er 15.000 in Israël. Het zijn er honderdduizenden wereldwijd. En 35 jaar geleden was het de vingers van één hand te tellen. En hield je nog een paar vingers over ook. Het was bijna niks. Fenomenaal. Dit is zo'n merkwaardige ontwikkeling. God is bezig met dat volk. Er is nog iets wat gebeurd. En dat is ook pas na de Holocaust. Ook pas na de stichting van de staat Israël eigenlijk. En dat is dat er van de christelijke zijde voor het eerst verklaringen zijn gekomen van schuldbeleid naar wat men het Joodse volk heeft aangedaan. Dat gebeurde wel eens op persoonlijke titel in vroege tijden, maar dit was namens hele denominatie. Maar er kwamen ook verklaringen van de kant van Joden. Een uitgestoken hand om het gesprek aan te gaan. Vroeger was er nauwelijks gesprek. De Joden gingen de christenen zoveel mogelijk uit de weg. Ze hadden alleen maar last van hen. De keren dat er openbare debatten zijn gevoerd in de middeleeuwen tussen rabbijnen en christelijke theologen, wonnen de rabbijnen altijd. En dat was met gevaar voor hun leven. Want als de christenen verloren, dan werden vervolgens die rabbijnen opgepakt en alles. Dus ze begonnen er maar meestal niet aan. Meestal zeiden ze, laten ons maar met rust. Zoals Lodi van den Kamp onlangs, een bekende rabbijn, onlangs in de visie schreef, vroeger werden we doodgeknuppeld, nu worden we doodgeknuffeld. Want de verhouding is totaal omgekeerd geworden. En eigenlijk hebben ze nog steeds het gevoel, laat ons nou maar met rust. Want dat knuffelen doet minder pijn, maar we zitten er ook niet zo op te wachten. Des te blijer ben ik natuurlijk dat Lodi van den Kamp bereid was dat zou die 20 jaar geleden niet geweest zijn, bereid was om met mij samen een boek te schrijven over Joden en Christen. Over de verschillen en de overeenkomsten. Dus een echte dialoog. En die dialoog wordt momenteel op grote schaal gevoerd. We beleven tijden in de verhoudingen naar Israël zoals dat nog nooit geweest. Betekent dat wij geen kritiek mogen hebben op de staat Israël? Natuurlijk wel. Het zijn ongelovige mensen die daar leiding aan geven. En ze maken grove fouten zoals alle politici dat doen. En ze zijn bepaald niet erg netjes vaak tegenover Palestijnen. Maar dat zijn de Palestijnen tegenover hen ook niet. Er is heel veel bitterheid ontstaan met grove nalatigheden aan beide kanten. Et cetera, et cetera. Daar gaan we het vanavond echt niet veel ruzie over maken. Dus je kunt vragen wat je wil. Maar dat is nou niet het punt waarvoor ik gekomen ben. Bovendien krijg je daar grote tweestrijdigheid onder christenen. Christenen die de staat Israël verhemelen, verheerlijken en ophemelen. En geen kritiek willen horen. En anderen die juist heftige kritiek hebben. Daar gaat het me allemaal niet om. Uiteindelijk is de titel de toekomst van Israël. Goed, dan ga ik dus nu met de eigenlijke preek beginnen. Het gaat nu over de toekomst. Wat ik allemaal verteld heb, heeft u allemaal nodig om te begrijpen wat de Bijbel vertelt over de toekomst van Israël. En eigenlijk is het nu heel simpel geworden. Je gaat weer terug naar Matteüs 24. Het enige wat nog niet in vervulling is gegaan, dus die staat Israël is er, Jeruzalem is herbouwd, andere steden zijn herbouwd. Israël woont daar in de druk der tijden. Er is een overblijfsel dat gevormd wordt. Trouwens ook, terwijl het begon is met socialisten en communisten, het religieuze gehalte van Israël neemt jaar in jaar uit steeds verder toe. Israël is een veel religieuzer land dan het 40, 50 jaar geleden was. Maar ook deze messiasbelijdende Joden is een heel bijzonder en nieuw verschijnsel. Alles is in vervulling aan, behalve dat ene, die tempel. Dan weet ik niet, dat is speculatie, hoe we ons die tempel moeten voorstellen. Ik bedoel, het is ontzettend moeilijk je in te denken dat er een tempel zou komen op de plek waar nu de Omar-moskee, de rotskoepel, staat. Ik bedoel, al zou die vandaag de dag door een aardbeving in elkaar storten, dan zou met miljarden oliegelden binnen kortst mogelijke tijd dat ding weer overeind gezet worden. Dus dat helpt niet zoveel. U denkt dat dat de oplossing is, vergist u zich. Misschien denk aan. Maar dat kan ook zijn dat Israël genoegen zal nemen met iets wat tijdelijk als tempel zal kunnen gelden. Wat dat betreft is het heel boeiend dat momenteel in Oost-Jeruzalem sinds een 1 of 2 jaar de grote Gurva-synagoge weer herbouwd is. Gurva betekent ruïne. Toen die synagoge voor het eerst werd gebouwd, was er een bekende rabbijn die voorzegde dat die 2 keer verwoest zou worden door moslims. En de 3e keer zou die worden opgebouwd en dat zou de eindtijd inluiden. Hij is 2 keer verwoest door de moslims. De 2e keer was in 1948 bij de onafhankelijkheidsoorlog van Israël. En nu na heel veel jaren is dat ding in pracht en glorie herbouwd. Wie van u is er al in geweest? Kijk, dat is de voorbouw. Ik trouwens ook. Maar dat is heel bijzonder. Sommige mensen zeggen, misschien is dat wel omdat het in Oud-Jeruzalem is. Ik bedoel, de grote synagoge ligt ver buiten het oude Jeruzalem. In Oud-Jeruzalem is daar weer een prachtige, glanzende synagoge. De naam Gurva, ruïne, die draagt als het ware het verleden van die synagoge in. Ik weet het niet, het is mogelijk. Maar wat hier staat is natuurlijk dramatisch. Israël is voor een heel groot deel nog steeds een seculier land. Tel Aviv is net zo'n verdorven stad als Londen of Parijs of Amsterdam. Om nou even Rotterdam niet te noemen, dat is zo dichtbij. Maar het is een verdorven stad. Als daar het heidendom zou kunnen gaan zegevieren, je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar de Heer Jezus zegt dit. Als op een bepaald moment in Israël dat heidendom lijkt het gaan zegevieren, door een afgod neer te zetten op de, wat dan het meest heilige plaats voor de Joden zal zijn. Misschien is het wel bij de klaagmuur. Ik weet het niet. Daar ga ik ook niet over speculeren. Maar het gaat gebeuren. En dat is het sein dat het nu niet lang meer zal duren. Dan komt die grote, zware verdrukking. Je kunt je voorstellen, al die machten die tegen Israël zijn. En dat zijn al die landen daaromheen. De een sterker dan de ander. Egypte heeft dan officieel een verbond gesloten met Israël, of althans een wapenstilstand. Maar Iran met name, maar ook IS. Als dat soort landen de beschikking krijgt over kernwapens, Israël heeft ze ook, maar als die naar elkaar beginnen te komen met kernwapens, dat is zo afschuwelijk, daar wil je gewoon niet over nadenken. Daarbij zal de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 heilig zijn. Als er eenmaal met kernwapens gemeten gaat worden, dat zal afschuwelijk zijn. Dat kan Israël in feite ook, naar de mensen gesproken, niet overleven. Maar Israël is een volk van wonderen door alle eeuwen heen geweest, en zeker ook in de laatste 70 jaar. De Heer Jezus zegt tegen zijn getrouwen: ga dan een schuilplaats zoeken, want het zal een verschrikkelijke tijd zijn. En vanwille van de uitverkorenen zal die tijd verkort worden. Er zullen allerlei valse christussen en valse profeten opstaan. Ze zullen tekenen en wonderen doen. Maar geloof het niet. Wat voor messias ze daar ook aangekondigd worden, al rijden ze in een Rolls Royce. Het is niet te vergelijken zit die met de messias, want als die komt, dan komt die met de wolken des hemels, zoals de bliksem uitgaat van het oosten naar het westen. Daar kan geen Rolls Royce tegenop. Dat zal het teken zijn. Als je wil weten wie de echte messias is, dat is hij die komt met de wolken des hemels. Dat is hij die komt zoals de bliksem uitgaat van het oosten. Nou, wat er dan gaat gebeuren, de bevrijding van Israël, het oordeel over de goddelozen in Israël, de bevrijding van het overblijfsel waaruit het nieuwe Israël zal gebouwd worden. Ik heb het nog niet eens gehad over Romeinen 11, waar Paulus dan zegt, dan zal geheel Israël behouden worden, dan zal uit dat overblijfsel dat nieuwe Israël van het Messiaanse Rijk gebouwd worden. Israël zal het middelpunt van de wereld zijn, zoals dat in talloze profetieën wordt beschreven. Israël zal, Jeruzalem zal het middelpunt van de wereld zijn. Volkeren zullen optrekken om daar in Jeruzalem de Torah. Onbeschrijf. Maar dat is voor volgende avond. Gaan we daar nader op in. Maar dit is eigenlijk wat nu te wachten is. Misschien hebt u al gehoord van de week, dat is waarmee ik eindigen wil, voor dit stuk van de avond. Want die profetieën van die dame van 90 jaar, die dat in 1968 heeft uitgesproken, dat visioen. Dat is pas nu op de proppen gekomen, dat maakt me wel een beetje wantrouwig, maar vooruit, laten we aannemen dat het allemaal kosher is. En daarin beschrijft ze niet alleen dat Europa overspoeld zal worden door arme vluchtelingen, heel merkwaardig is, maar schrijft ook over de geweldige morele achteruitgang van het christendom. Nou, dat is eigenlijk iets van de vorige keer. Maar vooral de ontwapening van het Westen, omdat ze geen gevaar meer duchten, zal ertoe leiden dat ze weerloos zullen zijn als er een korte derde wereldoorlog uit. Die zal kort zijn, zegt ze. En dan zal Christus komen en zijn rijk op. Nou, dat zijn maar heel weinig details. Maar het klopt eigenlijk helemaal met het beeld zoals ik dat in ieder geval voor mezelf uit de schrift heb kunnen afleiden. Gaan we volgende avonden uitvoerig erover spreken. Maar in elk geval, God heeft nog een plan met Israël. En dat plan zal voltooid worden. En het zal zijn door het bloed van Christus dat ze behouden. Er is geen andere weg van de zaligheid. En toch is het een heel bijzonder en een eigen plan. Israël gaat niet op in de kerk en de kerk gaat niet op in Israël. Maar dat levert zoveel vragen op. Die gaat u nu allemaal heerlijk opschrijven. En dan ga ik proberen of ik daar straks chocola kan. Voor nu rond ik het af. Ik heb u overladen met heel wat denkstof. En u mag uw cafeïneshot tot u gaan nemen om straks weer met nieuwe kracht de vragenbeantwoording aan te horen.